voordat ik ga delen wat God op mijn hart heeft gelegd, wil ik je alvast een tipje van de sluier oplichten voor de volgende week. De meeste mensen weten het nog niet, maar in overleg met de oudste en met de koers hebben we een gastspreker uitgenodigd. Het is wel een beetje dingetje, hij is een beetje nieuws gekomen de laatste tijd. Hij had meerdere vrouwen. En hij had ook overspel gepleegd laatst. En net voordat het uitkwam heeft hij de man van deze vrouw heeft hij laten liquideren. Maar voor de rest is het iemand die heel veel liederen heeft geschreven. Mooie liederen, geestelijke liederen. Heel muzikaal. Dus ik ben heel enthousiast dat hij volgende week in ons midden is. Jullie ook? Maar niet veel mensen dus. Oké, dacht ik al. Nou, dachten mensen weten natuurlijk dat het een... Wie dacht dat ik serieus was? Ja, ik word doorzichtig, denk ik. Wie weet over wie ik het wel had? David, ja. Ik had het over koning David. Zo op deze manier introduceerde ooit Jan Pol een nieuwe oudste in de gemeente. Met deze kwalificaties. En als mens ben je geneigd om iemand in een hokje te plaatsen. Van is die man wel capabel genoeg? Is die man wel... Is dat wel iemand die we willen horen? Iemand die dat op zijn kerfstok heeft. En toch noemt Jezus Christus God, noemt David de man naar Gods hart. Iemand waarmee die vriendschappelijk omging. En daar wil ik het over hebben vanmorgen. Dit is een beeld die ik 2-3 maanden ongeveer terug ontving in een droom. En ik was heel blij, want ik ontvang normaal nooit zoveel dromen. Meestal is dat Leen die veel droomt. Dus ik dacht, yes, ik heb een droom gehad. Maar wat bleek, Leen had ook een droom gehad. Dus ja. En die sloot hier mooi op aan. Dit is een plek, de Wallen in Amsterdam. Een plek waar ik ook wel eens kwam, voor de duidelijkheid, niet voor mijn bekering. Maar ik heb een DTS gedaan in Amsterdam. En dit was een plek waar we wel eens gingen evangeliseren. Daar had je ook een klein kerkgebouwtje daarin. En vanuit daaruit gingen we de straat op om mensen uit te nodigen. De meesten die kwamen voor koffie en cake. En die lagen lekker achter te ronken bij de verwarming. En zodra het klaar was dan... Maar ze waren op een plaats waar licht was, waar hoop was. En het beeld zag ik opnieuw dat ik daar liep. En opeens kwam ik een bekende tegen voor ons. En dat was Rut. Rut Wortel, Rut van Vuren. Dochter van Paul en Santina. Bij de meesten van ons bekend. En ik zag haar staan. En mijn oog viel op haar. En ze was aan het spreken met een paar prostituees. Een paar mensen die daar werkten op deze plek. En wat opviel is dat ze met deze mensen in gesprek was. En het was heel vriendschappelijk, heel vertrouwelijk. Alsof ze een vriendin van hen was. En mensen liepen voorbij en keken haar aan, een beetje minachtend, lacherig. Maar het deed daar niet. Ze gaf niet om haar reputatie van, ik word met deze vrouwen gezien of geassocieerd. Helemaal niks. En daarna wist ik gelijk wat God bedoelde. Want Rut staat voor compaan, vriend, vriendschap. En als je daarover nadenkt, dan zijn er soms allerlei dingen die in je hoofd opkomen. Van, vriendschap met deze wereld is vijandschap jegens God. En wij zijn niet van deze wereld. Maar daarna zag ik nog een droom. Ik zag in een droom baby's door een of andere knaap op de kop gedoopt te worden in de wc. Dus ik moest natuurlijk gigantisch lachen. Want dat is metaal, mijn God. Dus een van de mafkees, die was baby's. Die had bedacht dat baby's, dat de ware doop was. Dat baby's werden gedoopt. Aan één been zo in de playpot, zo op. En daarna weer omhoog. Dus ik kwam gelijk een woord, dwaalleer. God wilde dat ik daarover zou spreken. Soms zijn we gaan geloven, en Remco heeft er ook over gesproken, dat de duisternis zoveel macht heeft, dat we bang zijn geworden om in deze boze, enge wereld, waar allerlei dingen gebeuren, om dan met mensen bevriend te raken. Want stel je toch eens voor, en we beklagen ons soms als christenen. Oh ja, maar die vloekt wel 5 keer in 1 keer ineens in, dat is niet normaal. Oh, dan moest je binnenkomen, zoveel boeddha's allemaal. En we zijn bang geworden, want stel je voor dat we besmet raken met het virus dat zonde heet. En dat we verontreinigd raken in deze wereld. Maar hoe anders is het als ik lees in de Bijbel, zelfs al in het Oude Testament. Als je leest in Exodus 25. Mozes krijgt instructies, de tent van ontmoeting, de tabernakel, om die te bouwen. Een plaats waar de wet wordt voorgelezen, waar ze samenkwamen om God te aanbidden. En hij kreeg instructies hoe die tent eruit zou moeten zien. God zalfde de mensen met deze specifieke taak om deze tabernakel te maken. En hij gaf mensen, vakwerkers, inzicht om alles wat daarbij behoorde te maken. U moet ermee de tent van ontmoeting zalven, de ark van de getuigenis, de tafel met alle bijbehorende voorwerpen, de kandelaar met de bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met alle bijbehorende voorwerpen en het wasvat met zijn voetstuk. U moet ze dan heiligen, zodat ze allerheiligst zijn. Ieder die ze aanraakt, die wordt heilig. Dus je moet je voorstellen, God had ook gezegd van er moet een zalfolie bereid worden door een zalfbereider. Met allerlei specifieke ingrediënten. En er moet alles mee gezalfd worden wat in die tent van ontmoeting stond. Dus stel je voor dat vandaag de dag is. Alles werd gezalfd. De muziekinstrumenten, het podium, de lessenaar, de microfoon. En wie die microfoon zou aanraken dan, die wil heilig. Heilig. Wilt hem nog aanraken? Ook heilig. Heilig. Nou, zo simpel was het. Als je dat voorwerp aanraakt, dan ben je heilig. En hier gaat het over een voorwerp. Hoeveel te meer? Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Aan het kruis gegaan is. Zijn Heilige Geest heeft uitgestort over ons. Op ons. Zijn wij allemaal gezalfd. Allemaal apart gezet, heilig gemaakt. Als wij ergens komen, dan zijn wij het verschil. Dat heeft Remco gezegd. Wat hier gezegd werd tegen Jozua, toen hij het beloofde land in bezit zou nemen. Overal waar jij je voet zet, dat is aan jou gegeven. Dus het is een dwaalleer om te denken dat de duisternis ons verontreinigt. Nee, we moeten het niet omdraaien, mensen. Overal waar wij komen, brengen wij licht. Zijn wij zout en licht. Kijk, door er één enthousiast. Want Johannes is gekomen. Hij at en hij dronk niet. En ze zeggen, hij heeft een demon. De zoon des mensen is gekomen die wel at en dronk. En ze zeggen, zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Jezus wordt een vriend van tollenaars en zondaars genoemd. Wauw, ik vind het zo krachtig. Als je het over reputatie hebt. Wat is reputatie? Reputatie is hoe jij bekend staat bij de mensen. Wat ze van jou vinden, wat ze van jou denken. En Jezus had een reputatie opgebouwd om een vriend te zijn van hoeren en tollenaars. Hij heeft zijn comfortzone, dat is nog zacht uitgedrukt, verlaten. Hij zat aan de rechterhand van de Vader. Neergedaald om een vriend te kunnen zijn van zondaars en tollenaars. Hij koos ervoor om met die mensen aan te liggen. Aan tafel. Terwijl de gevestigde orde, de fariseeën, zich niet wilden inlaten met mensen die lager waren als hun niveau. En Jezus kiest ervoor om met deze mensen aan te liggen, om zich te identificeren met deze mensen. Om gezien te worden met deze mensen en zelfs een vriend van deze mensen genoemd te worden. Kijk, het is makkelijk om te gaan met iemand die een goede reputatie heeft. Iedereen wilde een vriend van Jezus zijn. Waarom? Omdat hij prachtige dingen deed. Hij deed wonderen en tekenen. Hij genas mensen. Hij dreef demonen uit. Maar toen hij op een duur wat radicalere dingen ging doen, ging zeggen dat hij brood des levens was, dat er geen enkele weg tot de Vader was dan door hem. Ja, Jezus, nou word je toch een beetje arrogant. Nu ga je toch wel een beetje naast je schoenen lopen. En vele discipelen verlaten hem. Totdat hij zegt tegen zijn eigen discipelen, moeten jullie ook niet weggaan? Want ware vriendschap wordt beproefd. Want waarom heb je vriendschap met iemand? Is dat omdat hij een goede reputatie heeft? Omdat je graag in zijn licht wil staan? Wie wil er nou niet een bekende artiest als vriend hebben? Maar wat als die reputatie in één keer wat minder wordt? Zoals ook bij Jezus. Dat er geruchten over hem gingen. Dat het gevaarlijk zelfs werd om hem te volgen. Wat als een van je vrienden opeens in een kwaad daglicht komt te staan? Door zonde in zijn leven. Door weet ik veel wat. Kan van alles zijn. Maar dat hij afglijdt. Terwijl hij al bekeerd is en met God leeft. En want voor de bekering dan kan het allemaal natuurlijk. God vergeeft, maar je struikelt terwijl je gelooft, terwijl je al lang in het geloof staat. Keer je dan zo iemand terug toe? Van ja, je hebt de weg geweten en dus dit is jouw keus. Toedeledoki. Reputatie kan een beeld zijn wat je angstvallig vasthoudt. En een beeld, daar kan je ook voor knielen. Kan een afgod worden. Wat is de reputatie die jij misschien vasthoudt, angstvallig, om je in bepaalde kringen te kunnen begeven, om ergens bij te horen? En we kennen dat allemaal. Zelfs Petrus, die al lange tijd met God leefde, viel op het nieuw in die zwakte. Hij zat aan tafel. En die gebruiken was het tussen de Joden en de heidenen, die aten niet samen aan tafel. In de tempel mochten ook geen onbesnedenen, geen heidenen komen. En hij ging om met de heidenen, vertrouwelijk, vriendschappelijk. Totdat er opeens uit zijn eigen kring een paar mensen kwamen. En hij zat aan tafel bij de heidenen. En hij werd beschaamd. En hij werd beschaamd en hij ging snel aan de andere tafel zitten. En Paulus berist hem, straft hem echt hard. In het openbaar spreekt hij hem aan. En vallen wij ook niet vaak ook zelf in die zwakte? Tenminste, ik wel. Ik heb tijden gehad dat ik blij was dat ik kon zeggen dat ik niet meer dat ik naar de kandelaar ging. Dat ik niet geassocieerd werd met de Capital. Met al die mensen die in tongen stonden te schreeuwen met valse shofars. En met vlaggen stonden te zwaaien. Natuurlijk ken ik wel een paar mensen, net zoals vrienden zelfs, maar dat zei ik maar niet hardop. En al die verhalen die eronder gingen over autoritaire leiders en sectarische dingen. Dus ja, ik was blij dat ik kon zeggen van nee, ik hoor niet bij die club. Nee. Wij doen het anders. En misschien herken je dat wel bij jezelf. Van Milan, wie is die eigenlijk persoon? Wie is die persoon eigenlijk? Kijk die ergens van. Ja, is kennis. Ja, waarvan? Ken je hem dan? Ja, die ik ooit is. Ja. Hè, maar zullen we vandaag, zullen we morgen trouwens naar daar? Ja. Milan. Waarom ga je eigenlijk naar dat Capitool? Ja. Ze hebben veel kinderen. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen aansluiting hebben ook bij andere kinderen. En de koffie is ook wel lekker. Het is wel DK, een beetje jammer, maar. Soms zijn we zo bang voor onze reputatie. Dan willen we een beeld houden. Een vriend van mij had ooit, ook een mooi verhaal, ging over het stemmen. Hij was achtergebleven met een aantal collega's, het was wat later. Het was net voor de verkiezingen en er ging een rondje van op wie heb jij gestemd? En hij had de ChristenUnie gestemd, maar ja, andere mensen hadden allemaal PVV, VVD. Tot ze kwamen bij die vriend van mij van, waar heb jij nou op gestemd? Ja, ik geloof eigenlijk niet zo in het systeem, ik heb maar op niks gestemd. Soms zijn we zo bang om kleur te bekennen. Om ergens vooruit te komen. Dat we ergens bij horen. Dat we vriendschap hebben met mensen. Natuurlijk heb je met de ene andere meer een klik als met de ander. Maar God veracht het, echt waar. Dat wij, ja, gewoon mensen verloochenen soms. En Petrus wordt er ook hard op aangesproken. We horen beter te weten. En ik heb die momenten ook gehad in mijn leven en ik schaamde me gewoon. Ik schaamde me kapot. En gelukkig vergeeft God. En herstelt hij dingen. En nou mag ik op het punt zijn dat ik trots ben dat ik hierbij hoor. Dat ik hier met trots over kan spreken. Ja, ik ga hier naartoe. Ja, ik voel me hier thuis. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag. Zie vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet u meester met de tollenaars en zondaars? Kijk, je zal ook beproefd worden. Als jij met bepaalde mensen omgaat, als jij met Jezus omgaat. Ze kwamen niet naar Jezus zelf toe, maar ze kwamen naar zijn vrienden toe. Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom ga je eigenlijk naar die kerk? Wat heb je daar te zoeken? Je wordt beproefd. Waarom doe je dat? En hun werden ook beproefd omdat ze uit eerste gewoonte dat niet gewoon waren. Om met deze mensen om te gaan. En nu deden ze het wel. En hun wordt die vraag gesteld. Maar het mooie is dat Jezus niet geeft op zijn reputatie. En dat is wat ik ook zag in dat beeld van Rut. Dat ze niet gaf om haar reputatie. Niet gaf wat andere mensen van haar vonden, van haar dachten. Maar ook dat ze geen agenda had. Want waarom gaan wij om met mensen? Waarom willen wij deze mensen bereiken met het evangelie? Is dat zo nodig omdat ze zich moeten bekeren tot Jezus, omdat ze er dan bij horen? Is dat je agenda waarom je met mensen omgaat? Zodat je kan zeggen tegen God, ja, ik heb weer iemand verteld. Ik heb weer een streepje verdiend. Of is dat echt onvoorwaardelijke liefde? Dat je niks verwacht van ze. Dat zag ik bij Rut. Ze verwachten helemaal niks van die mensen. Ze deden zelfs een beroep van, hey, als jullie mij nodig hebben. Als jullie met mij willen spreken. Hier heb je mijn telefoonnummer, je mag me altijd bellen. Soms hebben wij soms zo'n agenda. En mensen voelen dat. Mensen proeven dat. Waarom je zogenaamd in hun geïnteresseerd bent. Je hebt een agenda. Want iedereen moet toch over Jezus horen. Ze moeten het weten. Ze moeten het horen. Kijk, we lezen niet precies wat Jezus allemaal zei in die gesprekken toen hij aanlag. Waarschijnlijk zullen een heleboel mensen zeggen. Ja, toen gingen die ze haar fijn al hun zonden uitleggen. Wat ze al mispeuterd hadden. Ik geloof het niet. Ik geloof er niks van. Want als de genade van God op iemands leven komt, dan komen mensen zelf tot de schuldbelijdenis. Misschien heb je dat wel eens gemerkt. Je begint helemaal nergens over. Ze weten dat je christen bent. En ze verontschuldigen bij je als ze vloeken. Oh, sorry. Nou, ik spreek mensen vaak niet aan. Of je mag niet vloeken of wat dan ook. Vaak zeggen ze het zelf. Oh, sorry. Hoe meer ik erop ga hameren juist, hoe meer mensen soms juist gaan. Ja, dat doen ze het ook wel. Maar meer omdat ze jouw gezeur niet willen horen. Omdat je er anders weer over begint. Maar ze doen het niet uit respect voor jou of voor jouw God. Maar meer om voor jouw gezeur te ontmijden. En als mensen in aanraking komen met die genade van God. Die genade van Jezus. Dan maakt dat een verschil. En ik geloof dat het ook bij deze mensen waren. Bij Matthäus, die tollenaar. Hij werd aangeraakt. Het feit dat Jezus hem gewoon bij hem thuis kwam. Bij hem over de vloer durfde te komen. Terwijl iedereen hem verachtte, iedereen hem uitkotste. Jezus ging gewoon bij hem naar binnen. Maakt het niet uit. En hij ging zelfs bij hem aan tafel. Tot verbazing van de fariseeën, van iedereen die daar buiten stonden, ga je daar naar binnen? Ja. Jezus ging daar naar binnen en ging aan tafel aanliggen. En ik denk dat Matthäus zo verwonderd was. Zo geraakt was door de liefde van God. En overtuigd werd. En zei, ja, ik wil mijn leven een andere wending geven. Ik wil anders gaan leven. En ik ga alles wat ik fout heb gedaan, al het geld wat ik heb ontnomen aan mensen, ga ik vijfvoudig vergoeden. En hij wilde in het reine komen. Niet omdat Jezus hem even allemaal had uitgelegd dat hij zo zondig was, dat hij zo verkeerd was. Dat hij zich zou moeten bekeren. Turn or burn. Anders ga je naar de hel, ook zo leuk. Want waar maak je dan gebruik van manipulatie, angst? Angst is manipulatie. Maar Gods geest die overtuigt, de genade van God die overtuigt. Je ziet dat in zoveel voorbeelden terugkomen. Bij de vrouw bij de waterput. Jezus sprak één woord. En ze was overtuigd van ja, er is zonde in mijn leven. Reputatie, dat heeft te maken met aanzien. Aanzien van mensen, trots. Aan de andere kant schaamte. Dus je gedraagt je op een bepaalde manier. En dat is wat Jezus zo verachtte bij de fariseeën. Hun trots. Dat het aanzien van de mensen belangrijker was dan ware godsdienst, dan echt leven met God en nederig. Het was hun te doen om eer van mensen, om reputatie hoog te houden, om in bepaalde kringen te kunnen verblijven. Maar Jezus koos ervoor, voor de grotere liefde. Want niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik zeg. Ik noem u niet meer slaven. Want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt heb. Ik heb net al gezegd, niemand heeft een grotere liefde dan deze. Iemand die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jezus Christus gaf zijn leven voor zijn vrienden. Hij koos ervoor om de plaats waar hij was. De rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten. Te verlaten voor jou, voor mij. Om aan te liggen met die zondaars, met die tollenaars. Die mensen die veracht werden. Hij koos ervoor om die plaats te verlaten. Uit liefde. En ik koos ervoor om te lijden. Te lijden en te sterven. Een vreselijke marteldood. Gekruisigd. Aan een kruis geslagen. Gegezeld. Maar ook bespot. Gewoon letterlijk in zijn gezicht gespuugd. Zijn baard uitgetrokken. Allemaal omdat het hem het waard was. Om vriendschap te kunnen hebben met jou, met mij. Onderging hij al deze dingen. En er is geen grotere liefde als dat. En dan slaat hij zichzelf niet op de borst van ik heb het begaan, dus nu ben ik meester en jullie zijn mijn slaven, jullie gaan nu doen wat ik zeg. Nee, er is gelijkheid. Want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Die volgt gewoon bevelen op. Doe dit, doe dat. En het waarom is niet belangrijk. Dat hoeft die slaaf niet te weten. Dat is niet relevant. Maar waarom is het vriendschap? Een vriendschap deel je geheimen met elkaar. Geheimenissen. Stel jezelf kwetsbaar op. Durf je iets van jezelf te vertellen. Jezus zegt dat hij al de geheimen van de Vader aan ons bekend heeft gemaakt. Al de geheimenissen van het Koninkrijk wil hij ons bekendmaken. Alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb aan ons. En hoe willen wij deze wereld bereiken? Als wij een eigen agenda hebben en we gaan naar mensen op straat en we verwachten wel dat ze even allemaal een zonde gaan beleiden aan ons, een kwetsbaar op gaan stellen als wij niks van onszelf vertellen. Als wij niet zeggen hoe wij geleefd hebben. Als wij ons laten voortstaan op hoe we nu leven. En dat is wat God me liet zien. Dat Rutte een voorbeeld is. En ik heb het gedeeld met Rutte 2 weken geleden. Toen ze hier was. En ze zei, ja, ik herken me in dit beeld. Dit ben ik. En Rutte is een voorbeeld voor ons. Hoe zij staat in de maatschappij. De plaats waar zij woont. En God zegt, kijk eens naar haar. Kijk eens hoe zij dat doet. En er gaat vrucht vanuit. Er komt vrucht uit voort. En als mensen zien dat het niet jouw agenda is, maar echt werkelijke liefde, echt werkelijke interesse, dan willen ze over die Jezus horen. Maar anders niet, anders werkt het niet. Ik wil het muziekteam naar voren vragen.